Schriftlezing is uit het tweede boek Samuel. We beginnen met een heel korte lezing uit het vierde hoofdstuk. Eigenlijk maar één vers. Dus even om de achtergrond van het volgende wat we zullen lezen aan te geven. 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Het bericht over hun dood. Dat weet u wel. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen ze haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Nu het 9e hoofdstuk. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. Hier ben ik. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is die? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mephibosheth. Hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei: wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond? Eigenlijk staat er vanuit het Hebreeuws vertaald: aan de dode hond die ik ben. Toen riep koning Ziba de knecht van Saul en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. En daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zoon, uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. En allen die in het huis van Ziba woonden waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de lezing van de schrift en ook de preektekst voor vanmorgen. Psalm 113 vers 4 willen we straks zingen na de preek. 113, het vierde vers. David en Mephibosheth. Gemeente, dat is een contrast. Tegenstelling is groot qua afstand, want ze leven heel ver van elkaar. Maar vooral ook qua positie verschillen ze als dag en nacht. Ga maar na. Die Mephibozet die woont in Lodebar. Ja, dat hoort u niet zo direct, denk ik, maar lo betekent in het Hebreeuws niet of niks. En de bar, dat is dabar, dat woord kent u wel, dabar, dat is woord of zaak of ding. Dus als je het letterlijk vertaalt, ik weet niet of ik het te veel achterzoek, maar in ieder geval letterlijk vertaald betekent lo de bar, een plekje van niks, lo de bar. Niet een zaak, niet een ding, niet de moeite waard om te noemen. Lo de bar. Het is een eind van Jeruzalem, in het Overjordaanse, ver van de beschaving zou je zeggen, ver van de bewoonde wereld. En die man die heeft eigenlijk huisarrest, zullen we horen. Daar kom ik straks op terug. Hij is een jonge man die altijd op zijn hoede moet zijn om niet herkend te worden. Hij zit, om zo te zeggen, ondergedoken. Trouwens, al zou hij meer vrijheid gehad hebben, zijn mogelijkheden waren danig beperkt. Als hij ergens heen wilde, moet je je voorstellen, jongens. Misschien zijn er in deze gemeente ook wel invalide kinderen en invalide mensen. Als die Mephibozet ergens naartoe wilde, dan moest hij altijd gedragen worden. Want hij was kreupel. Hij kon niet goed lopen. Of misschien wel helemaal niet lopen. Altijd ondersteund, gedragen door anderen. Hoe was dat zo gekomen? Nou, was niet zijn eigen schuld. Laat ik even zeggen wat hij voor een man was. Wat is zijn komaf? En waar moest hij nou bang voor zijn? Nou, die Mephibozet is een zoon van Jonathan. Jonathan, vriend van David. Hartsvriend, zielsvriend. Dus die Mephibozet, zoon van Jonathan, is dus de kleinzoon van Israëls eerste koning, Saul. En jullie weten natuurlijk, dat leren op catechisatie al en dat weten bijbellezers zonder meer. Je weet hoe bitter het conflict tussen Saul en David was geweest. En hoe hoog dat was gelopen. En je weet ook hoe het afgelopen is. Saul had zijn kroon verspeeld. Het leven verloren. Tegelijk met Jonathan, zijn zoon. Mephibozet's vader. En nou bracht dit Mephibozet in een uiterst hachelijke positie. Hoezo? Nou, het kwam in die tijd wel eens voor dat een nieuwe koning heel de familie van de vorige zonder pardon uit de weg liet ruimen. Dat gaf in bepaald opzicht, politiek gezien, rust. Geen kroonpretendenten meer uit het vroegere koningsgeslacht. Geen concurrentie. Snapt u? Nou, Mephibozet die heeft dit overigens nauwelijks kunnen beseffen, hoor, toen ter tijd. Want toen zijn vader sneuvelde en David koning werd, was hij een ventje van een jaar of 5. Dus hij heeft het niet allemaal begrepen. Maar zijn verzorgster, die begreep het zoveel te beter. Die snapte haarfijn hoe kritiek deze wending voor haar voedsterling was. En ze schijnt niet lang geaarzeld te hebben. Ze pakte Mephibozet op. Ging in de haast met het mannetje op de vlucht. Dat deed ze om hem te redden uit de handen van David. Ze dacht, als die wraak neemt. Maar dan was het trieste daarbij dat die moedige vrouw zo'n haast maakte dat ze de beschermeling liet vallen. En daarbij moet Mephibozet heel ongelukkig terecht zijn gekomen. Hoe precies staat er niet bij. Maar in ieder geval kon die voortaan nooit meer op eigen benen staan. Dus de jongen die ging zwaar geschonden zijn toch al bedreigde toekomst tegemoet. En voor zijn veiligheid brachten ze hem ver in het Overjordaanse. Daar sleet hij zijn jeugd en zijn jonge jaren. Als een soort onderduiker. Vind je nou ook niet dat er om dit leven een donkere rand loopt, hè? Zo'n leven is toch ergens vruchteloos. Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, vleugellam vanwege die verlamde voeten, die beknotte vrijheid. Weliswaar was hij getrouwd, er was er een zoontje geboren, jawel, maar toch. Altijd dat gevoel te kunnen worden ontdekt, verraden. Uitgeleverd. Hij was immers uit het geslacht van Saul. Davids aartsvijand. En nou David. Ja, dat is een compleet contrast, hè. Ja, weliswaar was zijn weg ook door de diepte gegaan, dat weet u. Heel diep. Maar nou, zo'n 25, 30 jaar later had hij het toppunt van zijn macht bereikt. Juist het voorgaande hoofdstuk moet u wel eens lezen vanmorgen, vandaag. Maakt dat overduidelijk. David behaalde overwinning op overwinning. En na al die malaise, al die misère die hij meegemaakt had, ging er nu een roep van hem uit. En weet je wat de doorslag geeft? Dit zinnetje. En de Heere behoede David overal waar hij heen trok. De Heere behoede David overal waar hij heen trok. Nou, dan ben je goed af, hè. En zo regeerde David over heel Israël en deed recht en gerechtigheid aan het ganse volk. Gemeente, zeg nou zelf. Wat ligt er meer voor de hand dan dat hij die zwarte bladzij van die aartsvijand Saul vergeet? Niet meer aan denken. Dat is voorbij. Nee dus. Ineens, te midden van zijn drukke staatsbezonjes, zal ik maar zeggen, herinnert hij zich een belofte die hij ooit had afgelegd. Er was in de tijd een vriendschapsband en een, ik moet eigenlijk zeggen, een vriendschapsverbond gesloten tussen Jonathan, zoon van Saul, en David. Je leest dat in 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. En daarbij had David het op zich genomen om voor Jonathans, ook voor Jonathans kinderen te zorgen als Jonathan er niet meer was. Hij moest trouw beloven. Dat staat hem in één keer weer helder voor de geest. Trouw moet u bewijzen. En gemeente, dat woordje trouw, oftewel weldadigheid, oftewel goede tierenheid, de Statenvertaling kiest voor nu eens voor weldadigheid, dan weer voor goede tierenheid, maar in ieder geval, dat is de vertaling van een grondwoord in het Oude Testament. Dat is het woordje geset. Misschien wel eens eerder gehoord. Geset. Geset, dat is een beetje lastig te vertalen in het Nederlands. Dat kun je dus op verschillende manieren doen. Maar in ieder geval, geset, dat was de trouw die je moest bewijzen aan degene met wie je een verbond had gesloten. Daar had je een belofte aan gedaan. En die belofte moest je nakomen. Dus geset, dat is zoveel als loyaliteit. Daar moet je loyaal aan zijn. Moet je trouw aan zijn. Moet je weldadigheid of goede tierenheid bewijzen. Geset. Op grond van een verbond. Nou, in ieder geval staat dat David ineens weer voor de geest. Hij denkt eraan. En daar maakt hij werk van. Maar hoe moet dat? Hoe moet dat? Zou er nog iemand zijn aan wie hij die belofte in kan lossen? Nou, dan laat hij naar informeren. Hij heeft zo zijn mannetjes natuurlijk. En dan blijkt er ergens een zekere Ziba rond te lopen. Die dienaar, misschien rentmeester geweest was van Saul. Nou, die kan er natuurlijk meer van weten. Meteen wordt die Ziba opgespoord en ontboden. En dan komt er iets bijzonders. Zodra die Ziba dan in het paleis gearriveerd is, dan komt er een rijk en verrassend woord uit Davids mond. Dan zegt hij niet, zoals zo even we gelezen hebben, is er nog iemand aan wie ik mijn weldadigheid bewijzen kan? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, is er nog iemand uit het huis van Saul aan wie ik Gods weldadigheid, Gods verbondstrouw, Gods inlossing van beloften kwijt kan. Is die er nog? Gods weldadigheid. Dat vind ik zo mooi. David die is hier doortrokken van de verbondstrouw van de Heere. Natuurlijk, hij is ook zijn eigen beloftewoord niet vergeten. Hij sprak ervan. Maar daaronder ligt toch een diepere laag verborgen. In het hart van David weerspiegelt zich het hart van God. Niet voor niks heet die man natuurlijk een man naar Gods hart. Een man naar Gods hart. Overeenkomstig Gods hart. Dat was hij ook niet altijd, dat weet u wel, want hij is ook... Kon diep zinken, hè? Dat is verschrikkelijk geweest. Maar hier op dit moment is hij in ieder geval een man naar Gods hart, hè? Gods trouwbetoon. Dat wil David bewijzen, Gods trouwbetoon. Gemeente, dat trouwbetoon van God, dat zijn twee woordjes. Gods trouwbetoon, dat zijn twee woordjes die heel dit gebeuren beheersen. Drie keer komt het woordje geestelijk trouwens voor, hè, in dit stuk. Drie keer overweldadigheid. En niet alleen dit gebeuren van zo'n 3000 jaar geleden wordt erdoor beheerst. Maar die twee woordjes, Gods trouwbetoon, beheersen tot op de dag van vandaag en tot op de jongste dag de boodschap die er van Gods wegen uitgaat. Ook vanmorgen. Ook vanmorgen. Als een lokroep. Is er nog iemand van het huis van Saul? En dan moet u maar invullen. Is er nog iemand het huis van die afvallige oproerling, Adam, aan wie ik mijn vervulling van de belofte kwijt kan? Zo staat God voor ons vanmorgen. Voor onze jongelui. Voor de ouderen. Voor u en mij. Is er nog iemand van de Adamskinderen, aan wie ik mijn verbondsbelofte kwijt kan. De vervulling daarvan. Hier kijkt u nou God in de ogen. En die ogen van God, gemeente, zijn de spiegel van zijn ziel. De spiegel van zijn hart. Hij vindt in gunst, hetzelfde woord, goedertierenheid, geset. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En die gunst wil hij betonen. Aan wie? Aan Adams kinderen. Die het niet waard zijn. Waarom dan? Om zijn naams wil. Dat moet u letterlijk opvatten. Om zijn naams wil. Hoe is die naam van God? Hoe is die naam? Nou, die naam die is volgeladen met geestet. Als ik het zo eens mag zeggen. Die naam is gevuld met verbondstrouw. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet u ook. God heet Yahweh. En Yahweh betekent ik zal zijn die ik ben, die ik gezegd heb te zijn, die ik beloofd heb te zijn. Je kunt op me aan. Dus die naam van God is tot de rand gevuld met belofte. Zo ben ik, daar kun je op aan. En die naamgemeente, die is al uitgeroepen over ons bij de doop. Die is aan ons bevestigd, verzegeld. Die naam. Ik doop u in de naam van de drie-enige God. Zo is er gesproken. En van deze veelbelovende naam zijn woord en sacrament doorgloeid. Tot op vandaag, ook in de prediking. Denk je er wel eens aan, gemeente? En jullie, jongelui, denk je er wel eens dat je altijd te doen hebt met een belovende God? Nou ja, zegt u, dominee, dat is wel een beetje eenzijdig wat je daar zegt. Want God doet niet alleen maar beloven, hè. God is ook een God van geboden en van eisen en van tucht en zelfs van toorn. Jawel, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar mag ik je eraan herinneren dat de Heere geeft voordat hij eist. Hij geeft voordat hij vraagt. Kijk maar naar de wet. Stel je voor dat ik vanmorgen gezegd had, wij stellen ons voor de heilige wet des Heren. En ik was begonnen met, en gij zult, en gij zult, en gij zult niet. Dan denkt u, hé, die man die vergeet wat. Die vergeet wat. Zo begint bij mij de wet helemaal niet in mijn Bijbel. Daar staat, ik ben de... Dat zijn de eerste woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land uitgeleid hebt. Snap u wat ik bedoel? Eerst zegt de Heer, ik ben een bevrijdend, een verlossend God. En daar kun je op aan. En dan zegt hij, ge zult niet en ge zult wel. Begrijpt u? Dat bedoel ik als ik zeg, God geeft voordat hij vraagt. En wat geeft hij? Zijn goede tierenheid. Wat geeft hij? Ik kan het ook zo zeggen. Hij geeft zichzelf. Want in die belofte is hij zelf present. Hij is een God van louter ontferming. Die niet vraagt naar enige waardigheid in ons. Die alleen maar vraagt naar het welbehagen van zijn eigen vrijwillige liefde. En vervolgens ons de vraag aan het hart legt. Is er nog iemand van Adams geslacht aan wie ik mijn verbondsbelofte liefde, mijn verbondsliefde kwijt kan? Royaal. En loyaal. Zonder restrictie. Want zegt de Heere, ik zal je vrijwillig lief hebben. En je afkeringen genezen. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. Ja. Luther zegt ergens, dat hart van God, dat is één grote bakoven van liefde. Het vuur, de vlammen van zijn liefde slaan eruit. En bij Kolbrug heb ik eens gelezen, die liefde van God is als een stroom die uit de Alpen, van de gletsjers van de Alpen vloeit. Onophoudelijk, dat stroomt maar en dat stroomt maar. Goede tierenheid, dat is toch om perplex te zijn geweest. Perplex. Wel, het is deze verbondstrouw van Gods vrijwillige liefde die door de vraag van David aan Ziba heen gloort. Is er nog iemand? Nou, die Ziba, die kent er een. Een uit Sauls geslacht, een invalide, kreupel schepsel, puur op gunstbewijs, gunstbetoon aangewezen. Gunstbetoon, daar moet hij iets van hebben. Hij moet het hebben van Geset, Mephibozet, in Lodebar, bij Machi. Een erbarmelijke figuur die het van erbarmen moet hebben en die er niet op rekent. Nou, David die geeft nu zonder dralen zijn instructies natuurlijk en hij zegt, breng hem bij me. Spoorslags gaan dan die boden van David op weg en ze sporen Mephibozet op. En gemeente, dan moet je eens eventjes voorstellen. Komen die boden aan het huis van Mephibozet. Moet je eens even proberen in te denken wat er door Mephibozet heen ging toen hij dat in de gaten kreeg. Er staan daar boden van David voor de deur. Boden van die man voor wie hij zijn hele leven bang geweest is. En verborgen was gebleven. Waarvan hij altijd gedacht had, nou word ik ooit ontmaskerd, dan ben ik erbij. Dan ben ik een kind des doods. En nu is het zover, onverhoeds. Er is natuurlijk geen ontsnappen aan. Hij moet mee, vast en zeker is hij door die boden gerustgesteld. Die hebben gezegd, joh, zo'n vaart loopt dat niet, je hoeft echt niet bang te zijn. Maar ja, als je 25 jaar zo bevreesd geweest bent, dan kun je dat zomaar niet geloven. Dan zeg je, nou zou het geen strik, geen valstrik zijn of zoiets. Hè? Hij is bang, hij is nerveus. Benauwd voor de confrontatie met de koning. En als ze dan zijn aangeland bij het paleis, dan valt hij plat op de grond, lang uit aan Davids voeten. Dan ligt hij, bang. En dan moet je ze horen. Wat zegt David dan? Zo, sluwe onderduiker, ben je daar? Je dacht zeker slim te zijn, verstekeling. Nee. David is helemaal niet bars en hij zegt helemaal niet grimmig. Nou ben je betrapt. Nee. Weet je wat hij alleen maar zegt? David zegt alleen maar Mephibozet. Ja, de toon maakt de muziek natuurlijk. Nou, daar zijn we niet bij geweest, dus we weten niet hoe muzikaal dat klonk. Maar ik denk toch dat hij het zo ongeveer gezegd heeft. Niet Mephibozet, maar Mephibozet. Zoiets, hè? Geloof je niet? Vast, hè? Mephibozet. Waarop Mephibozet, ik denk, nog vreesachtig, zegt, zie, hier is uw knecht. Ja, bij dat Mephibozet moet ik even zeggen, denk ik zelf altijd, dat is een associatie natuurlijk, denk ik altijd aan dat woordje van Maria, dat Jezus zei tegen Maria van Magdala, weet u wel. En u loopt daar wenend en verslagen, ontredderd, loopt ze daar bij dat graf op. Eerste, Eerste pasdag, weet u wel, bij het graf. En dan is Jezus er niet. En hij is vlakbij, maar ze ziet hem niet. En dan keert Jezus zich tot haar om. En dan zegt Jezus alleen maar: Maria. En dan breekt het door, hè, bij Maria. Hè. Alleen maar die naam, hè. Alleen maar die naam, Maria. Nou, zo ook hier, hè. Mephibosheth. En ja, dan kan hij zijn oren nauwelijks geloven. Dan zegt David tegen hem: Mephibosheth, vrees niet, je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je voor zeker weldadigheid bewijzen. Wel zeker, staat in het Hebreeuws dubbelop. Ik zal je weldadigheid, goede tierenheid, geset bewijzen en nog eens bewijzen. Bewijzend bewijzen staat er eigenlijk omwille van je vader Jonathan. En dan gaat er dan een nooit gekende verbazing door Mephibosheth heen. Hè? Hij dat kind is dood. Hij dat die half verlamde vluchteling. Die in eigen ogen ter dood verwezen onderduiker. Hij weet zich in één keer bevrijd van de dreiging en van het onheil. Terwille van het trouwverbond dat David aan zijn vader had gezworen. Gemeente, nou een vraag op de man af. Hebt u zich een beetje verplaatst in Mephibosheth's situatie? Ik bedoel eigenlijk dit. Is er hier iemand die zich herkent in ja, die benardheid en die vrees van Mephibosheth? Misschien bent u ja, ook wel iets van uw eigen onwaardigheid zich bewust. En ben je benauwd voor de koning, voor de koning. Misschien kom je hem wel liever niet onder ogen. Omdat je maar nooit weet wat je dan te wachten staat. Zal ik u eens wat zeggen? Weet je wat je te wachten staat? Nee, weet je wie je te wachten staat? De meerdere David. Echt meerdere hoor. Want die David uit de Bijbel, die uit het Oude Testament, die liet nog wel eens een steek vallen. En hoe? Maar, de Heer Jezus, de meerdere David, nooit heeft hij zich vergist. Nooit zonde gedaan of gedacht. Nooit trouweloos geweest. Jezus, de meerdere David, die staat je te wachten. Ik zei, weet je wat je te wachten staat? Hij staat te wachten. Hij staat te wachten op Mephibosheth aan wie hij goede tierenheid kan doen. En ik mag het je verzekeren, gemeente. Je moet al je kwade gedachten over de Heer afleggen. Hij staat niet gereed om met je af te rekenen. Maar hij staat gereed om je goede tierenheid te bewijzen. Genadig te zijn. Meer dan David is hier. Jezus, de Davids zoon. De zoon van God. Die in 's vaders naam voor ons staat. De man naar Gods hart. Ja, de man naar Gods hart in de volle, letterlijke zin van het woord. De man naar Gods hart. Hij is niet gekomen om te verderven. Maar om je te werven. Hij is niet gekomen om te verdoemen. Hij is gekomen om te verzoenen. Gods goede tierenheid. Lieve gemeente, Gods goede tierenheid is in Jezus Christus vlees en bloed geworden. Evangelie geworden. Lokroep geworden. Blijde boodschap. En hij roept en hij zoekt u te ontvangen. Niet om zich te wreken. Maar goede tierenheid te bewijzen. Wie is een God, roept Micha, de profeet, die roept ergens uit. Wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van zijn volk voorbij gaat. Want hij heeft lust in goede tierenheid. Hoor je dat? God heeft lust, zelfs zijn lust en zijn leven, zeg ik met eerbied. Hij heeft er een welgevallen aan om zijn goede tierenheid uit te delen. Zo hoog de hemel koepelt boven de aarde, zo machtig is een goede tierenaard. Van oost tot west, zo ver doet u onze overtredingen van ons. Ik heb eens een man bezocht in mijn derde gemeente. En hij woonde hoog op een flatgebouw, bovenste verdieping. Dan kon je heel aan het kijken naar het oosten en het westen. Hij zei, dominee, de man die zat er zo vol van. Hij zegt, kom eens even mee naar het raam, zegt hij. Dan moet je eens kijken. Kijk eens van die kant naar die kant. Oneindig, hè. Zo ver heeft God nu al mijn overtredingen van zich. Komt er nooit meer op terug. Dat bedoel ik, hè. Grenzeloos. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht en genade. De gemeente, wie nou in vrees en beven kreupel aan zijn voeten ligt, die zal eens wat beleven, die krijgt wat te horen. Die krijgt niet te horen zonder, als jij nou maar niet zo kreupel was, dan kon ik nog wat met je beginnen. Of als jij nou maar niet uit dat kwalijke geslacht van Saul voortkwam, of Adam. Of als jij nou maar eens met schuldbesef, waarachtig berouw, zelf teruggekomen was naar mij. Ja, dan kon ik wat aan je kwijt. Nee. Soeverein. Vrijmachtig. In ontzagwekkend genadige liefde klinkt het. Vrees niet. Leg je angst maar af. Want ik doe voorzeker zonder mankeren weldadigheid aan je. Omdat ik mijn verbond gedenk. Dat is de enige reden. Ik doe mijn belofte gestand. Ik ben genadig. Niet omdat er bij jou iets te halen valt, want er valt bij jou helemaal niks te halen. Of het moesten je zonden zijn die ik van je afneem en die ik in een zee van vergetelheid werp. Ik ben gekomen om je genade te bewijzen. Niet om je te halen, maar omdat ik alles meebreng en alles aanbreng. Mijn genade en goede tierenheid. En die trouw van mijn verbond heb ik bevestigd en bekrachtigd. In de overgave van mijn enige geboren zoon. Zo wil de vader zijn barmhartigheid kwijt en zijn goede tierenheid. Die goede tierenheid is bevestigd in de overgave van mijn zoon. Die zijn bloed liet vergieten en zijn lichaam liet verbreken. Zo is mijn goede tierenheid verzegeld en bekrachtigd. En het is op grond daarvan dat ik je bevrijd uit de kooi van je gevangenschap en ontsla van rechtsvervolging en bedreiging. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor ieder die in Christus Jezus is. Gemeente, nou moet u eens zeggen. Weet u het antwoord op de vraag van de psalmdichter? Die vraagt op een ogenblik, wie is aan deze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Noodruftigen van elk verstoten goed gunstig opheft uit het slijk. Wie is er aan zo'n God gelijk? Weet u het antwoord? Ik wel. Niemand. Zo is er maar één. En anders geen. En dan gaat dat psalmvers verder. En die hen verrijkt met eer en lof naar prinsen plaatst en wereldgrootte. Nou, laat dat nou precies gebeuren. Exact. Dat gebeurt met Mefiboset. Naast wereldgrootte geplaatst. Want David die vervolgt. En hij zegt, ik zal je de akkers van je vader teruggeven. En je zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Een vorstelijk leven. Voor een kind des doods. Op slag is die Mefiboset, die berooide pauper, de koning te rijk. Hij was vogelvrij. Maar nou is hij zo vrij als een vogeltje in de lucht. Het mooiste is, gemeente, hij deelt niet alleen in het bezit van de koning. Maar ook in zijn vriendschap, in zijn nabijheid. Ik denk dat hij dat het mooiste gevonden heeft. Ja. Dagelijks mag die invalide man aan de tafel van de koning worden gebracht en eten in zijn onmiddellijke nabijheid. En dan zegt hij iets, nou ja, ik hoop niet dat je dat overdreven vindt. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is nou typische Oosterse overdrevenheid. Want dan zegt die Mefiboset, die alleen maar buigen kan en alleen maar kan betuigen. Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Staat er eigenlijk de. Je zou bijna lezen. Naar die dode hond die ik ben. Vind je een beetje cru, hè? Ja, vinden wij een beetje cru gezegd. Maar ja, zo geeft die man nou zijn complete onwaardigheid aan. Hè? Compleet onwaardig ben ik het. Herkent u dat? Toch wel, hoop ik toch wel. Moet je nou niet gelijk als overdreven van u afhouden? Kijk, gemeente, wij waren ten dode opgeschreven van huis uit allemaal, hè? Niemand van ons zou iets in te brengen hebben als de koning het vonnis voltrok, onze verdiende straf. Maar dan gebeurt het tegenovergestelde. Hij kijkt naar me om. Ja, hij kijkt me niet weg. Zijn ogen spuwen geen vuur. En hij kijkt ook niet langs me heen. Maar hij ziet naar me om. En is me genadig, goede tieren. Mephibozet beschouwt zich juist in het licht van deze ontzagwekkende genade als een dode hond gering, als een onrein straatdier dat het leven niet toekomt. Nee, hij zegt niet, nou heb ik eindelijk eerherstel gekregen. Eindelijk iets waar ik altijd al recht op had. Geen sprake van. Hij is een rechteloos mens die het van barmhartigheid moet hebben. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat het de verregaande gunstbewijzen van de koning zijn die Mephibozet tot deze verregaande ootmoed brengen. Dat is Gods loutere erbarmen. Dat verbreekt de mens. Dat maakt ons klein, klein voor God. Het verwonderde geloof kan het gewoon niet op en krijgt het niet klein. Wie ben ik, Heere, allergenadigste koning, dat u omgezien hebt naar zo'n alleronwaardig schepsel als ik ben. Verloren was ik. Maar u hebt me gevonden. En ik kan er niet over uit. Niet naar u gezocht. U zocht mij. Niks bij mij te vinden. Maar u vond mij. En dan kun je nog iets niet op. Je kunt de grote vreugde niet op. Om in het oog van de koning geen dode hond te zijn, maar zijn goed bedachte vriend. Die gedurig mag eten aan zijn tafel van zijn kostelijk genadebrood. Dat is het mooiste, hè? Ik denk dat die Mephibozet, gemeente, aan die tafel zittend daarbij de koning weinig heeft gezegd, hoor. Maar dat hij zoveel te meer heeft gemijmerd. Dan keek hij zo van het brood naar de koning. En dan dacht hij, is dat nou die koning voor wie ik zo bang was en verborgen moest blijven? Moet toch eens kijken, al wat aan hem is, is vriendelijkheid en genegenheid. Zoiets zal het geweest zijn, denk ik, hè? Nou zou ik Mephibozet nog even een vraag willen stellen. Mephibozet, jij zit daar nou zo heerlijk aan die tafel bij de koning, maar hoe ben jij daar nou gekomen? Ja, jij kan niet lopen. Met die kreupele voeten. Oh, zegt Mephibozet. Hij begint te stralen. Hij zegt, daar hoef je niet over in te zitten. Daar is voor gezorgd, hoor. Daar wordt voor gezorgd, elke dag weer. Ik hoef er helemaal niet op eigen voeten te komen. Want ik heb geen benen om op te staan. Moet je eens onthouden, gemeente. Als er hier mensen zijn die dit geestelijk begrijpen en zeggen, ik heb ook geen benen om op te staan. Ik weet niet hoe ik er moet komen. Moet je eens horen. Mephibozet zegt, ik word gedragen door de dienaren van de koning. Ik heb geen benen om op te staan. Gedragen. Dag in, dag uit. Wie zorgt ervoor? De koning. De koning. Met al mijn mankementen houdt hij rekening. En ik vraag het je. Moet je eerlijk antwoord op geven? Je gelooft toch zeker niet dat onze koning Jezus minder middelen ter beschikking staan dan koning David, hè? Ik bedoel, als je niet kunt gaan, laat je dan maar dragen. Heren, trek mij dan loop ik u na. Of draag mij, dan zal ik bij u zijn. Draag mij. Met al mijn kneuzingen en mankementen houdt u rekening. Weet je, de Heer Jezus, gemeente, heeft één krachtdadig en draagkrachtig middel. Weet u wat dat is? Dat is draagbaar van zijn woord. Het draagbaar van zijn woord. Vanmorgen heeft u ook, om zo te zeggen, tegen mij gezegd: ga naar Kraakse Veren. Lees daar, laat daar het woord van het evangelie draagbaar zijn om die mensen naar Jezus, naar mij toe te brengen. Draagbaar van zijn woord. En zo komen en wonen Mefibosets in het koningspaleis en gemeenschap. Zo. Gedragen door de roepstem van het woord, waarop ze zich verlaten. Met haar volle gewicht. Met al de lasten en zorgen en gebreken. Nou, tot slot. Misschien stelt u dat een beetje teleur. Slot van die geschiedenis. En Mefibosheth was kreupel aan zijn beide voeten. Ja, dat is mogelijk dat je dat teleurstelt. Maar kijk, het zou naar ons idee eigenlijk pas afgewezen zijn als er geschreven stond als climax. En Mefibosheth was genezen aan alle twee zijn voeten. Volledig hersteld. Valide in plaats van invalide. Maar zover was het nog niet. Voorlopig bleef Mefibosheth kreupel en gekneusd. Misschien herkent iemand dat zo wel. Zegt, ja, ik heb de koning leren kennen. Ik ben aan hem verknocht geraakt. Maar ik blijf zo gekneusd. Zoiets als Paulus met die doorn in zijn vlees, weet u wel. En dan vraag je, wat heeft het nou voor zin? Dat gekneusd blijven, kreupel blijven. Wat zal ik u zeggen, gemeente, wat het voor zin heeft? Weet je wat het voor zin heeft? Het hield Mefibosheth kort en klein. Kort bij de koning en klein in zichzelf. Ons ook, ons ook. Die kreupele voeten, als u begrijpt wat ik bedoel, die houden ons kort bij de koning. Klein in onszelf. Diep afhankelijk. Opdat we aan de genade van de koning genoeg zullen hebben. Dat, hè. Juist mijn mislukkingen. Machteloosheid. Een kreupele gang. Houden me dicht bij de koning. Totaal afhankelijk. Maar de koning heeft de voeten vrij. Hij weet me wel te dragen. De draagbaar van zijn woord. Hij weet me wel te onderhouden. Totdat we met al die hinkende huisgenoten van de koning worden ingedragen in het koninklijk paleis. En daar zullen we gedurig brood eten aan zijn tafel. En daar zullen we huppelen op beide voeten van zielenvreugde en verwondering. En zingen glorie voor de koning. Glorie voor Jezus. Glorie voor Jezus. Amen.